De gemeente wordt verzocht te zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al den dag verwachten. Psalm 25, het tweede vers. Uit het heilig en dierbaar woord des Heren zal u een gedeelte worden voorgelezen uit de profeet Micha. Micha, het zesde hoofdstuk. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 31, vers 12. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Lezen we nu Micha 6. Hoort nu wat de Heere zegt. Maak u op, twist met de bergen en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort, gij bergen, de twist des Heeren. Mit schades gij sterke fundamenten der aarde, want de Heere heeft hun twist met zijn volk. En hij zal zich met Israël in recht begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde en wat hem Biliam, de zoon van Beor, antwoordde en wat geschied is van Sittim aan tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heeren kent. Waarmede zal ik den Heere tegenkomen? En mij bukken voor de hoge God. Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heeren een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? De stem des Heeren roept tot de stad. Want uw naam ziet het wezen, hoort de roede en wie ze besteld heeft. Zijn er niet nog ineens ieders goddeloze huis, schatten der goddeloosheid en een schaarse Eva dat te verfoeien is? Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedrieglijke weegstenen? terwijl haar rijke lieden vol zijn van geweld en haar inwoners leugens spreken en hun tong bedriegelijk is in hun mond, zo zal ik u ook krenken, u slaande en verwoestende om uw zonden. Gij zult eten, maar niet verzadigd worden, en uw nederdrukking zal in het midden van u zijn, en gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen, en wat gij zult wegbrengen, zal ik aan het zwaard overgeven. Gij zult zaaien, maar niet maaien, gij zult olijven treden, maar u met olie niet zalven, en mos, maar geen wijn drinken. Want de inzettingen van Omri worden onderhouden en het ganse werk van het huis van Achab, en gij wandelt in derzelfde raadslagen, opdat ik u stelle tot verwoesting en haar inwoners tot aanfluiting. Alzo zult gij de smaadheid mijns volks dragen.
We gaan zingen uit Psalm 103, het vierde en het zevende vers. De collecte deze week is voor de diaconie, de kerk en de schulddelging bij de uitgang. En de extra collecte is voor de Johannes Calvijnschool. We zingen Psalm 103 vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en vers 7 geen vader sloeg met groter mededogen. De verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Psalm 25, vers 14, onberijmd. David jubelt het uit, wat ook geen wonder is, want zij die genade in hun leven hebben leren kennen, zullen deze woorden onderstrepen en er zich over verwonderen. Het kennen van God is een verborgenheid. Niet alleen het leren kennen, maar ook op de verdere weg. Dat is het steeds omgaan met God, wat een verborgenheid is. Dat komt omdat er niets is wat verder van elkaar afstaat. God als de volmaakt heilige en de mens als de geheel zondige. Nooit is een mens het uit zichzelf eens met de weg die de Heere met hen gaat. Nooit is men aan de wil van God onderworpen. Dus we zijn het van onszelf niet eens met de weg die de Heere gaat met ons. Dat wist David ook heel goed. Want in zijn leven komen we veel momenten tegen waarin David tegen de weg van de Heere inging. Hij dacht dat de weg die hij zelf had bedacht zo goed was. Maar ze liep uit op de dood. We willen vanmiddag stilstaan bij Micha 6 vers 8c. En ootmoediglijk te wandelen met uw God. We gaan nadenken over het wandelen met God in ootmoed. In de eerste plaats is dat nodig. In de tweede plaats, hoe gaat dat? En als derde, wat is de vrucht ervan? Dus, wandelen met God in ootmoed. In de eerste plaats, is dat nodig? In de tweede plaats, hoe gaat dat? En ten derde, wat is de vrucht ervan? Onze eerste gedachte, is dat nodig? Als God ons tegenkomt, beproeft, op onze levensweg, dan valt dat niet mee. Maar we willen er vanmiddag toch ook op wijzen hoe God zich altijd weer over een arme ziel wil ontfermen om die te redden. Ja, ook om hen de weg te wijzen. Het is niet alleen dat de Heere ons de weg moet wijzen als we op een verkeerde weg gaan. Maar het is zelfs zo als wij wel in het rechte spoor gaan en in de directe omgang met God verkeren. Daarom horen we Gods kinderen wel eens zeggen: zodra ik God in zijn gunst ontmoet, staat de smeltkroes van de beproeving klaar. Maar dat is toch niet goed gezegd. Dat is een misverstand. Dat is omdat wij die verborgenheid van God niet verstaan en die toch willen begrijpen. Het lijkt maar of de Heere ons tegenkomt. Maar het is het wakende vaderoog in goedheid voor zijn kind, zodat die in zijn nabijheid zal blijven en niet met de geschonken genade zal eindigen in zichzelf. Want als wij veel van de Heere genieten, dan zijn we zomaar van die flink bekeerde mensen. En juist dat moet eraf. Anders is niet de Heere, maar onze bevinding het middelpunt van ons leven. Wilt u een bewijs hoe de Heere zijn volk dat hem vreest in die verborgenheid leidt en ook in die tegenstrijdigheid bewaart? Kijk maar mee naar een stukje uit de geschiedenis van Jozua. Mozes was gestorven en Jozua, die Godvrezende jonge man, is aangesteld in plaats van Mozes om het volk van de Heere Kanaan binnen te leiden. Op uitdrukkelijk bevel van de Heere is hij met al het volk door de Jordaan gegaan en heeft zijn voet gezet op de beloofde grond. De Heere liet Jozua in zijn zoete en zalige gemeenschap delen en openbaarde zich als de trouwe verbondsgod. Heb goede moed, Jozua, ontzet u niet en wees niet verslagen, want het ganse land heb ik u gegeven en niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens. Want ik zal u niet begeven, noch verlaten. Alleen, wees sterk en heb goede moed. Wat een versterking voor Jozua. Hij hoefde dus niet bang te zijn, want hij wist dat de Heere met hem was. Nu kon hij ook veilig verder gaan, want waarvoor zou hij vrezen? Vandaar ook dat hij niet bang was om helemaal alleen een wandeling door dat land te maken, zelfs tot Jericho toe, dat ruim 2 uur van Gilgal vandaan lag. Wij zouden zeggen, gevaarlijk. Maar zo dacht Jozua niet. Immers, God was zijn schild. Waarvoor zou hij dan vrezen? En let nu eens goed op wat er verder staat. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat was dus op die wandeling, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en zie, daar stond een man tegenover hem. En dat was geen gewone man, maar een krijgsman in volle wapenuitrusting. En, bovenal, met een uitgetrokken zwaard. Dus klaar om hem neer te vellen. Wat was dat? Was dat nu de vervulling van Gods gunst en van al die beloften aan hem beloofd? Om gedood te worden door een onverschrokken soldaat? Want naar alle waarschijnlijkheid was Jozua ongewapend. Daar lezen we tenminste niets van. Dat was ook niet nodig. Het geloof is een wapen van een voortreffelijke kwaliteit. Beter dan aardse middelen. Dat geloof deed David over een muur springen of door een bende lopen. En in de kracht van dat geloof was Jozua het land waardoor God geschonken was alvast gaan bekijken. Maar nu staat hij hier. Wat nu? Teruggaan? Dat was een miskenning van de Heere. U voelt het, hier kunnen geen redeneringen helpen, zoals dat zo vaak wordt gedaan. Bijvoorbeeld, daar heb ik de Heere toch ontmoet en daar, en dat en dat heeft hij toch beloofd, dus verder maar afwachten. En dan kan er nog leidelijk aan worden toegevoegd, zit maar stil mijn dochter, want die man zal niet rusten, enzovoort. Nee, dat geloof kon Jozua niet redden. Hier wordt een daad vereist. En het eisen van die daden is het geheim dat God zijn kinderen leert, zodat ze weten wat genade is en waartoe het geloof hun wordt geschonken. Het geloof is niet gegeven om het in een kastje op te bergen. Nee, van dat geloof eist de Heere geloofswerkzaamheid. En daarom wordt dat geloof steeds op de proef gesteld om steeds opnieuw weer en het steeds opnieuw weer voor een keuze gezet. En dan is de beproeving, zoals we al zeiden, geen smeltkroes van de beproeving, maar een vaderlijke liefdesblik. Maar zo dat de Heere voor dat moment zich terugtrekt en een beetje op de achtergrond treedt om zijn kind voor de keus te plaatsen. En wat moet dat kind hier doen? Leren wat het aan zijn God heeft, zoals Jozua. En gezegend zijn zij als het hen mag gaan als deze geloofsheld. Zal hij vluchten? Let op de wijsheid van God. Dus dan die geweldenaar tegemoet gaan om gedood te worden. Ja, dat is de weg. Want niemand die zijn hand aan de ploeg slaat, ziet naar hetgeen achter is, maar hij strekt zich naar hetgeen voor is. En juist bij zo'n keuze komt het openbaar of het waar is in ons, of wij werkelijk delen in zijn geloofsgemeenschap. Degene waar het echt bij is, kan niet terug. En zij die zo klagen over die grote beproevingen, zijn als hen die de vlucht nemen. En dan loopt het verkeerd af. Maar een kenmerk van het ware geloof is wat Jozua beoefende. Dan komt er een volkomen overgave aan de Heere. En daar ruist het van de lippen, kom ik dan om, dan kom ik om. Dan sterf ik liever aan de voeten van de Heere dan op mijn eigen gekozen weg. Als wij zo afgebracht van onszelf tot hem mogen komen, ook al heeft de Heere dan een uitgetrokken zwaard in de hand, komen wij daar dan om? Zullen wij door dat zwaard, van ganser harte stemmen we toe dat het ons moest treffen, maar zullen wij dan omkomen? niets ervan. Zie het bij Jozua. Als het vluchten onmogelijk is, dan moet hij dus die krijgsman naderen, nog niet wetend wie hij is. Besef dit, de keus, de ware keus, openbaart ons de persoon niet, want dan zou het zijn door of om de keus. Maar God openbaart zich op de keus. Als het onvoorwaardelijk overgeven dus heeft plaatsgehad. Hoor maar, eerst moest Jozua vragen, wie zijt gij? Wie ik ben, zo klinkt het Jozua liefdevol tegen, ik ben niet uw vijand, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben u gekomen, en waarom? Om u te treffen, Jozua? Nee, maar om dat zwaard tegen uw vijanden te keren en om u te beschermen. O Jozua, wat een zalige keus is er genomen. En daarom ben ik nu gekomen, juist nu, nu het zo nodig is. Zou God veranderd zijn als Jozua gevlucht was? Nee, zeker niet. God was dezelfde gebleven. Maar dan was er voor Jozua veel veranderd en had hij zich van veel heil ontrokken. Daarom is het niet genoeg dat we de Heere een keer ontmoeten in dit leven en daarmee rijk geworden voortaan zelf het pad wel kunnen vinden, maar het is nodig om die zalige gunst te delen en ook te blijven delen. Dat is met God leren wandelen. Als dat praktijk wordt, dan zullen we steeds weer voor zulke keuzes worden geplaatst. Dan zal steeds die verborgenheid van de Heere aan ons moeten worden geopenbaard, wil het goed zijn, want dan gaat het met God door bezaaide en onbezaaide wegen. Over dat wandelen gaat het dus vanmiddag, vanuit onze tekst uit Micha 6. Micha, een van de zogenaamde kleine profeten, ontvangt een opdracht van de Heere om die zowel aan Juda als aan Israël bekend te maken. Het was een treurige tijd voor de kerk in die dagen. Ze was als een nachthutje in de komkommerhut overgebleven. De goddeloosheid nam hand over hand toe en daarbij ook de verharding van het volk. Want ze kwamen niet in de schuld, maar klaagden de Heere aan als oorzaak van al de ellende. En al regeerde er ook een ogenblik een vrome Jehizkia die God zocht met zijn ganse hart. Het volk keerde zich steeds meer af. Want zodra Manasse na hem regeert, is in het compleet uitleven van zijn boze lusten, dan vindt hij bij het volk een open oor. Ze zijn het er helemaal mee eens. Daarom moet Micha ook dat volk de oordelen Gods, die zeker zullen komen, aanzeggen. Vers 1 en 2. Maar zij belachten hem. Spreek tot ons zachte dingen en schouwt ons bedriegerijen. Hij mag hen ook wat anders aanzeggen. En wel het volle heil dat eens in en door Christus voor hen zal aanbreken als God hen getuchtigd heeft. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Maar ook dat staat hij niet aan. En dan nog wel het volk des verbonds. Wat draagt de zonde toch een vreselijke vrucht? Maar de profeet gaat door op Gods bevel, of ze het horen willen of niet. Er wordt hem opgedragen om de zonde van dat ver afgeweken Israël duidelijk voor ogen te stellen, als noodzakelijk om de weg te banen voor het evangelie van de genade. Zo kwam de voorloper van Christus als een bestraffer en predikte bekering. Hier kondigt de profeet geen voorloper aan, nee, God zelf, de Zoon van God. Eerst zal God als rechter twisten met zijn volk, zolang hij kan, hen ook wijzend op al wat hij wil geven, ja, die ze al van hem hebben gekregen. Wilt u het niet meer herkennen? Dan roep ik de bergen en fundamenten der aarde op tot getuigen. Hoe ik u heb verlost uit Egypte. Trouwe leiders heb geschonken, zoals Mozes en Aaron. Hoe ik u beschermd heb tegen uw vijanden, vooral Balak, Moabs koning. Kortom, wat ik u gedaan heb, van Sittim af tot Gilgal toe. Maar nog antwoorden ze de Heere niet. De Heere gaat door, wijzend op de verkeerde weg die ze insloegen op de bedreiging van God. Ten slotte antwoorden ze. Maar wat voor antwoord is het? De langmoedigheid van God maakt hen wrevelig. Precies het beeld van een Adamskind. Ze gaan ironisch met het aanbod van vrije genade spotten. En ze bijten het de Heere toe. Wat wilt gij toch eigenlijk van mij? Waarmee zal ik dan de Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Ze worden brutaal, want dat is de zondaar. Zal ik hem tegenkomen met brandofferen? Met eenjarige kalveren dan? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Ze bieden in hun ironische brutaliteit hoog op, steeds meer, zelfs tot duizenden van rammen toe. In de ceremoniële wet eist God één ram. Maar zij bieden hele kudden aan en beken van olie. Zou de Heere daar een welgevallen aan hebben? Dit is de mens buiten God. Die reageert zo. Zal de Heere hierop antwoorden? Zal hij niet zeggen, ga dan heen, o goddeloze rot? Nee, zo doet de Heere niet. Maar hij buigt zich. En naarmate de zonde groter wordt en het hart meer verhardt, zo buigt hij steeds dieper. En gaat hen zelfs op dit antwoord nog liefdevol tegemoet. Dat eis ik niet, o volk. Maar vraagt gij wat gij doen moet? Dat hoeft u toch niet te vragen, want u weet het. U hebt immers van mijn hand zulke goede en heerlijke wetten ontvangen. De weg is u bekend. En die weg is een goede weg. U weet wat ik van u eis. Niet alleen dat uitwendige doen van de ceremoniën, want dan is het mij een gruwel. Dan kan ik uw verbodsdagen niet rieken. Al zond u hele kudden van rammen en al zou u mij beken van olie geven. Maar dit eis ik van u, dat gij recht doet en weldadigheid lief hebt. Als een hoofdsom van de tweede tafel van de wet en ootmoedig wandelt met uw God als hoofdsom van de eerste tafel. En aan deze hangt de ganse wet en de profeten. Het is dus niet zwaar, maar voor een onbekeerde toch nooit te bereiken. Nu is onze eerste gedachte of het nodig is om met ootmoed te wandelen met God. We hebben Jozua gezien en hoe Israël over de weg ging. Nu is het natuurlijk ook zo dat we eerst bij elkaar moeten komen om samen te kunnen wandelen. Zoals Amos zegt, zullen het weten samen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn. We kunnen alleen samenkomen als we op dezelfde weg zijn. Want als we zonder kennis van die weg te hebben met God willen wandelen, dan is het, zoals Amos ons zegt in hoofdstuk 3, als we met God willen wandelen, zonder met hem verenigd te zijn, is dit als het wandelen in een woud waar de leeuw brult en zijn verscheurende kracht doet gelden. Dit zogenaamde wandelen kan geen vrede en blijdschap geven, juist omdat we de vrede met God missen. En als we eerlijk zijn in ons geweten, dan moeten we bekennen, we hebben geen andere gedachten van God dan verteerd te worden, dan in God een wrekende rechter te zien. De Heere van zijn kant bedreigt hen die voorgeven met hem te wandelen, maar niet met hem verenigd te zijn. In Psalm 50 staat: verstaat dit toch, gij God vergetenden, opdat ik niet verscheuren en niemand redde. En wie zijn dat waar de Heere daar dan van spreekt? Dat zijn de goddelozen die hij aanspreekt in vers 16 van die psalm. Maar tot de goddelozen zegt God: wat hebt gij mijn inzettingen te vertellen en neemt mijn recht in uw mond? Die dus nog vreemd zijn van de vrede met God, kunnen niet wandelen met God. En dan zetten we hier geen eindpaal, gemeente, zover of zover, nee. In de eerste klacht over onszelf uit een levend gemaakt hart ligt ook vrede. Namelijk in de goedertieren gedachte van de Heere. Wordt dat gemist, dan voegt God zelf u bij de goddelozen. Maar tot de goddelozen. Dat woordje maar onderscheidt iets, namelijk van anderen, niet goddelozen. En die worden ons getoond in vers 5 van die 50e psalm, waar de Heere van spreekt: zijn gunstgenoten die verbond maken met offeranden en dus vrede krijgen in het bloed van het lam, waar al hun offers een schaduw van zijn. Voelt u het verschil dat God zelf maakt? Wij kunnen onderscheid maken, we kunnen scheiden zoveel we willen. Maar weet, dat betekent niets. Het zijn maar walmen die opstijgen uit de verdorven bron van het hart, omdat we dat doen naar eigen goedvinden en willekeur. Maar op het onderscheid dat God zelf maakt, daar komt het op aan. En dat wijst hij aan in zijn woord. O, dat wij voor wij zullen wandelen, eerst vragen: is er vrede tussen mij en hem, met wie ik wandelen wil? We lezen van Joram dat hij Jehu ontmoette in het veld. En wat was zijn eerste vraag? Is het ook vrede, Jehu? Anders kan en durf ik niet met u te gaan. En door het antwoord dat hij kreeg, vlood hij terstond. Het was geen vrede. En dus kon er van samenwandelen geen sprake zijn. Of, zoals de heiland zegt: wees haastiglijk welgezind tegen uw wederpartijder, terwijl gij nog op de weg zijt. Zorg er toch voor dat u vrede maakt, opdat de uitkomst voor u niet droevig zal zijn. We kunnen niet in Gods gemeenschap komen als wij dezelfde blijven in onze onbekeerlijke staat. Want wij staan in vijandschap tegen God door onze bondsbreuk in Adam. Zoals Paulus zegt in Colossenzen: wij zijn vervreemd en vijanden door het verstand in de boze werken. We zijn dus vijanden. Dat zijn wij van nature, vleeselijk verkocht onder de zonde. En bedenken niets dan wat vleeselijk is. En dat is vijandschap tegen God. Zijn toorn rust op de zonde. En omdat wij enkel zonde zijn, zo zijn wij kinderen des toorns. En zullen wij, op wie de rechtvaardige toorn rust, het durven bestaan om met die God in zoete gemeenschap te wandelen? Laat iemand eens zo met zijn aardse vorst handelen. Zal men het wagen als we een aanslag willen plegen? Zijn dood zoeken, zijn gezag verachten, zijn achting versmaden, kortom ons boven hem willen stellen en daar alle middelen voor durven gebruiken. En om dan later net te doen of niets gebeurd is, op bezoek te gaan en ons als een goed onderdaan voor te stellen, hem geschenken aan te bieden en te doen alsof er helemaal niets gebeurd is. Zal die koning dat goed vinden? Zal hij u niet in hechtenis nemen en overleveren om opgesloten te worden? Als dat nu zo bij een aardse vorst is, wat zal het dan zijn bij die rechtvaardige God, die zijn zoon, zijn eeuwige enige zoon, overgaf tot de dood, ja, hemzelf dood toornde, in plaats van de zonde ongestraft te laten? De straf van u in zijn zoon. En zullen wij dan buiten die zoon voor God kunnen bestaan en zijn heilig recht dragen wat hem verteerde? Voelt u dat? Alles wat wij in die weg aandragen is verloren arbeid. Want het offer van de goddelozen is de Heere een gruwel. Dat werken door uitwendige plichten is naar het vuur verwezen en niets daarvan kan voordeel geven. De heilige God ziet al zulke plichten en gaven als bedrijven van vijanden wat hij verfoeit. Ieder mens is in zijn natuurlijke staat een werktuig tegen God. Dat is de toestand van zondaren. Al is de uitwendige gehoorzaamheid nog zo groot, als zij geen aandeel in Christus hebben. Nee, ons zoeken naar God moet uit een ander oogmerk komen, dan om bij God in te dringen met onze plichtsbetrachtingen. Want dan is het een gescheiden oogmerk van Gods oogmerk. Maar daarover straks. Zal de mens die we hier schetsen kunnen wandelen? Nee toch? Want die ligt nog geheel dood in zonden en misdaden. Dode mensen kunnen toch niet wandelen? En al is het dat u een romp of dood lichaam her en derwaarts ziet bewegen door een uitwendig aangebrachte kracht, dan is dat toch nog verre van wandelen. Want met elkaar wandelen is verkeren in elkaars gemeenschap. Als u een weg inslaat en daar loopt toevallig iemand die daar tegelijk met u is, is dat dan wandelen met elkaar? U bent immers vreemd van elkaar. Hoe zul je dan in vol vertrouwen samengaan? En dat juist wordt vereist om te wandelen met God, namelijk gehele overgave en volkomen vertrouwen. Als we elkaar niet vertrouwen, dan zijn we op onze hoede. En al zou u iedere dag naast elkaar dezelfde weg gaan, dan loopt u wel, maar u wandelt niet samen. En hoe zullen ze elkaar vertrouwen als ze elkaar niet kennen? Dus hoe zullen wij God vertrouwen als wij hem niet kennen? En hoe zullen wij kennen als we nog dood zijn? Als wij met God wandelen, dan moeten we nieuw leven hebben ontvangen. Zodat we van binnenuit, uit dat levende, dat uit God geboren beginsel, gedrongen worden om te wandelen met God. Een leven van boven, dat met Christus verborgen is in God. Dat zoekt naar de vereniging van en de oorsprong van dat leven. En dat is van boven. Zo zal er naar gestaan worden om onze wandel te hebben met God in de hemel waar Christus is. U voelt het wel, gemeente? Wat wordt er vereist om met God te wandelen? Dat is levend gemaakt worden door Gods geest en met Christus verenigd te zijn, omdat Hij alleen de weg is. Is Christus ons nog onbekend? Dan is de weg nog vreemd. De weg waarin alleen behoudenis is. En is Christus bloed ons nog onbekend? Dat alleen reinigt van alle zonden. Dan heeft er nog geen samenkomst plaats gehad tussen een verzoenend God en een begenadigd zondaar. En dan kan er van wandelen met God nog geen sprake zijn. We zien dus wat er noodzakelijk nodig is om te kunnen wandelen met God. Dan nu in de tweede plaats hoe dat gaat. Wat is dat wandelen met God? De uitdrukking wandelen met God treffen we verschillende keren aan in Gods woord. Van Henoch wordt gezegd dat hij met God wandelde. En ook aan Noach en Abraham werd bevolen, wandel voor mijn aangezicht. Zoals ook van Jehizkia gezegd wordt dat hij wandelde voor Gods aangezicht. Dan is het weer hem na te wandelen. Of te wandelen in zijn wegen. Die uitdrukkingen betekenen allemaal hetzelfde. U zult het wel begrijpen, de uitdrukking wandelen moeten we oneigenlijk verstaan. Het wordt uitgesproken alsof het een lopen is. Maar omdat God een geest is, moeten we dit dan ook geestelijk opvatten. De Heere heeft in zijn onbegrijpelijke liefde zich in genade willen openbaren aan mensen. En zullen nu mensen hem verstaan, dan moet hij ook menselijke termen gebruiken. Zoals er ook aan God handen en oren en ogen en voeten enzovoort worden toegekend. We zien hier dus een geestelijk wandelen, of met andere woorden, een leven in gehoorzaamheid aan wat God van zijn vrijgekochte volk eist en rechtmatig eisen kan. Het wandelen met God volgens de inhoud van het verbond der werken was: doe dat en gij zult leven. Maar nu is de toestand veranderd, want nu luidt het: wees volmaakt. Of met andere woorden, wees oprecht voor mijn aangezicht. Dat is, wees oprecht en vertrouw je aan mij toe, zoals u geworden bent door de zonde. Geloof dat u bent wie u bent, een geestelijk dode, zonder het te verbloemen. Maar ook, geloof dat ik ben die ik ben. Een zaligmaker van zondaren. Dus een geloofswandel. Adam, voor de zondeval, wandelde in aanschouwen met zijn God als een vriend met zijn vriend. Maar nu wij ons uit die gemeenschap gezondigd hebben, is er een eeuwige kloof tussen God en de zondaar, zodat er geen gemeenschap meer is. Maar nu leren zijn kinderen uit genade wandelen in de gehoorzaamheid van het geloof. Dat is nu het geloof in God door Jezus Christus. En juist dat zaligmakende geloof dat Christus verdiend heeft en dat zijn volk uit genade ontvangt, brengt ons weer tot die gehoorzaamheid. Want in dat geloof liggen de beginselen van alle gehoorzaamheid die door de wandel met God zullen en ook moeten oppassen tot volmaakte gehoorzaamheid. Maar daarover straks. Dat wandelen met God is dus een gehoorzaamheid van het geloof. Niet zoals de Joden dat dachten te doen, in het uitwendig houden van de ceremoniële dienst, of zoals velen van onze tijd denken in een stipte plichtsbetrachting, wat niets anders is feitelijk dan een zichzelf behagen, maar in een oprecht zijn voor God en in een niets anders te bedoelen dan de eer van God. De Heiland wijst ons niet alleen de weg waarop wij moeten wandelen, maar ook waarin het wandelen bestaat. Als hij zegt: zo iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. De weg die we moeten bewandelen is de weg die Christus is gegaan. Hij nam het op zich om met de zonden van zijn volk beladen te worden. Een vloek. Want hoewel hij de zoon was, zegt Paulus, nochtans heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. En zo laat dan de apostel erop volgen: geheiligd zijnde. De rechter eiste dus eerst onderwerping in volkomen gehoorzaamheid, om dan, na dat volbracht te hebben, geheiligd te worden. Dat is dus de weg die ook Gods volk moet gaan. En dit maakt het ware kenmerk uit van het leven uit God, in onderwerping en gehoorzaamheid, niet in eigen kracht, maar ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dus uit hem en door hem het lam Gods geslacht, o volk, voor uw schuld, gestorven om uw zonden en opgewekt, zodat u met hem zou leven en wandelen met een verzoend God. Er zijn wat mensen die met God beginnen om zo geruststelling in het geweten te krijgen. Mensen die het enkel te doen is om de buit, namelijk om straks de hemel binnen te gaan, met al de heerlijkheid daaraan vast, maar die in de weg die daar naartoe gaat geen lust hebben, want die is te eng, zoals Biliam. Mijn ziel sterven de dood des oprechten en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Maar er zijn ook mensen waar God mee begint en die leren gehoorzaamheid. Dat is volkomen overgave aan die God die hen kocht met zijn bloed. Die leren met God wandelen en bij die wordt niet gevonden wat zij willen, maar altijd weer, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is hun doel. Gods oogmerk en doel is ook het hunne. En dat doel van God is tweeledig. De eerste, in het algemeen, zijn eigen heerlijkheid. Hij heeft alles gemaakt om zijn zelfs wil. Dus een volkomen overgave in Gods wil. Het tweede, het bijzondere doel, de verhoging van de heerlijkheid van Gods genade. Nog eens in het algemeen. Dat volk leert het erop toeleggen wat de apostel zegt. Al wat gij doet, dat is in onze dienst aan God en ons wandelen met God. Doe dat al ter ere Gods. En dat niet als volmaakten. Nee, dan zeggen ze Paulus na, ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dus een voortgaande beweging, zoals wandelen dat ook doet. Altijd jagend naar dat wit der roeping Gods. En welk wit? Wel, om God te behagen. Want het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. En dat zonder verdienste. Want het gaat er niet om dat we er iets mee verdienen, maar het gaat alleen hierom dat God het zo waard is. Want al was er voor hen geen hel tot straf en geen hemel tot loon, dan nog willen ze zo wandelen voor Gods aangezicht. Ja, al zouden ze tenslotte toch verloren moeten gaan, dan nog zouden zij zo graag willen leven ter ere Gods. Alleen hierover smart dragend, dat zij die liefdevolle God eeuwig zouden moeten vloeken. En als dat uw oogmerk niet is, dan is het geen wandelen met God, maar met uw eigen idee en fantasie. En dan strijdt u tegen God. Dat is dus het algemene oogmerk. En het bijzondere doel van de genade, zeiden we eerder, dat is tweeledig. Ten eerste, dat al wat wij van God verwachten, het enkel uit vrije genade en barmhartigheid gebeurt. Zij worden het dus met God eens en dwingen niet eigenzinnig om het maar te hebben. Nee, het is altijd hun bede, zo het Heere in uw raad bestaan kan. Zo gij alleen erdoor verheerlijkt wordt. Het gaat dus niet om hun eigen zaligheid in de eerste plaats, maar om de verheerlijking Gods. Zijn heerlijkheid, dus hierin verhogend, dat gij door hen gekend, geloofd en geroemd wordt als een God die de ongerechtigheid, overtreding, ja, alle zonden vergeeft. Het is dus altijd een roemen in vrije genade, bewezen aan een doodschuldig zondaar. Maar dat bijzondere oogmerk heeft nog een tweede kenmerk. Dat is het volle en vaste vertrouwen in die God der genade, in die rotssteen des heils. Want ook daarin bestaat het wandelen met God, dat woord des Heren, die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken, hun hoogste banier wordt. Die verborgenheden ontdekken zij en roepen het de wereld toe. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Ja, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zij die wandelen op dat smalle pad des levens ervaren het, dat wandelen en omgaan met die God niet is bedekt door een sluier van geheimzinnigheid. Nee, ook de Heere van zijn kant gaat zijn liefde hart verklaren en roept hun toe. Ik heb u beide in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Ik ben het die uw overtreding uitdelgt om mijnentwil en ik gedenk uw zonde niet. Zo mogen zij ervaren dat de genieting van hem in zijn volzalige gunst, in deze weg van genade en barmhartigheid, het grote genadeloon zal zijn van hen die niet in schijn, maar in waarheid met hem wandelen. Wat ons leidt tot de derde gedachte, namelijk, wat is de vrucht van dat wandelen? Maar eerst zingen we uit Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en wat er verder volgt. Psalm 118, vers 3. We hebben twee punten overdacht. In de eerste plaats is dat nodig en in de tweede plaats hoe gaat dat? En als derde punt nu, wat is de vrucht ervan? U voelt het, gemeente, zal dat wandelen met God voor ons de volle rijkdom van vruchten dragen, dan mogen wij er vooral niet aan voorbij gaan hoe dat wandelen moet zijn, namelijk ootmoedig. In het begin hebben we laten zien dat er een schijnwandel kan zijn door een wereldling. Dat laten we nu verder rusten. Het gaat nu alleen over Gods volk. En dan zult u met me instemmen dat dit wandelen ook bij zijn kinderen zeer verschillend kan zijn. Het is waar. Wie zeggen kan op goede gronden dat hij of zij genade vond in Gods oog en verzoening in het bloed van het lam, die wandelt altijd met God. De Heere kan en wil van zijn volk in eeuwigheid dus nooit meer af. Hij heeft hen bij de hand gevat en zal hen leiden en blijven leiden naar zijn raad. En niemand zal hen meer rukken uit zijn hand. Maar hoe komt dat dan toch, dat als dat volk altijd met God wandelt, er zulke duistere en onvruchtbare tijden in hun leven voorkomen? Tijden, dagen zonder getal, dat ze zich niet kunnen verblijden in het licht van des Heeren vriendelijk aangezicht. Dat komt, horen we wel eens zeggen, Omdat de Heere zo graag het geroep en gekerm hoort, daarom onttrekt hij zich. Een ander zegt, nee, maar als we steeds in de nabijheid van de Heere leven, dan zouden we te hoog groeien. Dan zouden we misschien hem zelfs kunnen missen. Weer een ander zegt, nee, maar de wereld moet een tranendal blijven. En ze moeten hun ankers niet te vast hier neerleggen, maar met heimwee blijven uitzien naar de hemel. Daarom houdt de Heere zijn genade in. Weer een ander zegt, dit is de reden. De Heere voedt zijn volk met honger en drenkt hen met dorst. Dat is het deel in dit leven, terwijl hij de erfenis bewaart voor de hemel. En zo zijn er nog veel redeneringen meer. Een vraag. Vindt u dat ook? Zo ja, dan zoekt u de oorzaak op de verkeerde plaats. Want dan zou het aan de Heere liggen. Dan neemt hij telkens weer een andere houding aan tegenover hen naar willekeur. Dus met andere woorden, dan verandert God telkens weer en de mens gaat vrij uit. Ja, hij moet nu eenmaal die dorre tijden door, omdat God dat zo wil. Dan is de mens met recht een martelaar van de grillige luimen van God. Voelt u het verkeerde van zulke gedachten? Dat zijn nog altijd dezelfde als die we in het paradijs hoorden. Die vrouw die gij mij gaf. Nee, die slang was de schuld. En dat kwaad woekert ook nog voort bij Gods volk. Maar wat zijn dan de redenen van dat in het duister gaan? Nou, we hebben er al een aantal gehoord. Als er in ons midden zijn van Gods kinderen die op deze manier denken, dan is dat de reden. Als u zo van God denkt, beantwoord dan uw wandel aan de eerder genoemde zaken. Geloofsonderwerping, volkomen onderwerping, geloofsgehoorzaamheid, geloofsvertrouwen. Kortom, volkomen verenigd met het doel van God, zowel in algemene als in bijzondere zin. We hebben uw geweten daarin mee, dat zegt nee. Er hapert iets aan onze omgang. Het wandelen is niet een zoete gemeenschap van beide zijden, maar het is een gedwongen gaan. Ik moet het pad lopen, omdat God het wil, en mijn bestraffing is er alle morgen. Het achter Jezus aankomen is een kruis, en nog zwaar ook. Hoe verschilt het bij eerder? Dan nog een vraag. Zou er bij God wat veranderd zijn of bij u? Als er bij God wat veranderd zou zijn, dan was er nog niemand in de hemel en dan zou er ook nooit één inkomen. Daarin ligt toch immers de kracht voor hen dat de Heere spreekt, ik, de Heere, word niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Nee, bij God is er niets veranderd. Maar bij ons is er wat veranderd sinds onze eerste liefde. U wandelt wel met God, maar u wandelt niet ootmoedig met God. En juist daar komt het op aan. U wandelt wel, maar als een halstarrige, een eigenwijze, een onwillige tegenstrever. En daarom gaat uw ziel in het donker. De profeet zegt, en wandelt ootmoedig met uw God. En wat wil dat zeggen, ootmoedig wandelen? Een enkele greep zullen we uit de veelheid doen omwille van de tijd. Ootmoed, gemeente, is een klein voelen. Het is een geringschatten van onszelf. In het vergelijk van onze nietigheid, in tegenstelling tot God in zijn hoogste volmaaktheden. Dus een dagelijkse beoefening van God in zijn heiligheid, rechtvaardigheid, onbegrensde oppermacht en alles overklimmende majesteit, waardoor hij de engelen ontzaglijk en zelfs de duivelen verschrikkelijk is, en waarbij al de heerlijkheid en majesteit van de aardse machtigen nog minder zijn dan een uitgaand vonkje van een uitgaand vuur bij het licht van de zon als die schijnt in haar kracht. Altijd ziende op onze zonden en zijn vlekkeloze heiligheid, onze verdoemwaardige staat en zijn verzoenende liefde. onze nietigheid, onmacht, hulpeloosheid en zijn heersende kracht en reddende arm. Onze dwalende begrippen en onverstandigheid en zijn oneindige wijsheid en onveranderlijk besluit. Onze vergankelijkheid en zijn eeuwigheid. Onze armoede, zijn algenoegzaamheid. Ons tegendraads en afkerig hart en zijn onveranderlijke liefde en bereidwilligheid. En zo kunnen we wel doorgaan. Vooral ook moeten we letten op al dat vele goede wat wij al ontvingen uit zijn gezegende hand, ondanks onze zonde en complete onwaardigheid. Kijk gemeente, wie daar veel mee bezig is, die werkt die onmisbare ootmoed. Dan gaat het ons als de tollenaar die in woord en gebaar liet zien ootmoedig te zijn. O God, wees mij zondaar genadig. Dat was een ootmoedig gebed. En van verre staande wilde hij zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Hij stond niet rechtop in het voorgestoelte, maar op de allerlaagste plaats sloeg hij op zijn borst. Kijk, dat is ootmoedig wandelen met God. Dan denkt men niet groot van zichzelf, maar dan acht men de ander uitnemender dan zichzelf. En o, kijk dan eens uw eigen leven na. Dan zult u ervaren hoe weinig er tussen kan komen, of uw ootmoed is veranderd in hoogmoed. Prediker 10 vers 1 zegt, één dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen. Alzo een weinig dwaasheid een man die kostelijk is van wijsheid en van eer. Maar ootmoed is dat zout dat al het eten smakelijk maakt. Als hoogmoed maar even de overhand krijgt, zal de schande ook komen. Maar met de ootmoedigen is wijsheid en nederigheid gaat voor de eer. En wie zal durven zeggen vrij te zijn van hoogmoed, ook juist in het geestelijk leven? O, men is zo graag een flink bekeerd mens, zodat alle mensen het kunnen zien. We verbergen het weldoen. En toch heeft men niet graag dat het niet opgemerkt wordt door de mensen. Men bezoekt zieken en vindt het al heel aardig als de zieke zelf om een gebed vraagt en na het gebed met tranen in de ogen het er helemaal mee eens is of dat er veel onder dat gebed genoten is. Dat is geen ootmoed, gemeente, maar hoogmoed. Maar alleen het ootmoedig wandelen draagt vrucht. Dan gaat men, al wandelend met God, mediterend, zijn reddeloze toestand verklaren, altijd zichzelf onderzoekend en biddend, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag, doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. O, dan zien ze zichzelf als een onwijze en beleiden dat ook openhartig. Juist voor zulk een is er plaats voor genade. En dan ruist het zo lieflijk in het hart. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Als een kind met zijn vader wandelt en niet meer weet welke weg hij moet inslaan bij een kruispunt, zal het dan niet aan zijn vader om raad vragen? Maar als hij denkt het wel te weten, wel, dan loopt hij eigenzinnig door. Hoeveel kruispunten zijn er toch in het leven van een kind van de Heere? Vraag toch altijd om raad, al denkt u het zelf te weten. Maar als we ootmoedig wandelen, zullen we ook bescherming nodig hebben, elk ogenblik. O, dan kunnen we geen ogenblik veilig gaan en we zullen het ervaren dat zijn ogen op de rechtvaardigen zijn en zijn oren tot hun geroep om ons te beschermen en te verlossen. We sluiten af. Maar het is een vruchtbare wandel als wij ootmoedig wandelen. En we zullen ten volle verstaan wat de dichter van de oude dag zong in Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en vroeg het saam tot de vrees van uw naam. Amen. We gaan u zingen, Psalm 86, vers 6. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.